Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. We zullen het allemaal onderhand wel weten en ervaren. Leven in een crisis is eng, is beangstigend. We hebben de laatste jaren een paar keer een crisis gehad. Economische crisis, de bankencrisis, een jaar of 10 geleden. Nu de coronacrisis, met alle gevolgen van dien. En in elke crisis zie je het weer terugkomen, een sneeuwbaleffect. In die bankencrisis, de kredietcrisis, ging de ene naar de andere bank, ging failliet. In de economische crisis, het ene naar het andere bedrijf ging failliet. Ook nu in de coronacrisis, vooral in de horeca, de bouwsector, lijkt het weer wat beter te doen. Maar je ziet hetzelfde patroon. Het ene naar de andere bedrijf gaat eraan onderdoor, die redt het niet. En als het om mensen gaat, mensen sterven of worden voor het leven getekend door COVID. En wij zijn dan wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. We dachten dat het de goede kant op ging, maar het aantal besmettingen is weer gigantisch gestegen. Met alle perspectieven op code zwart, die daar het gevolg van zullen zijn. En dat betekent toch een onzekerheid. Een stukje angst. Waar onzekerheid vooral komt, het moment dat ook ik er aan onderdoor ga. Dat ik aan de beurt ben. Dat ik ziek word. En ik kom te sterven. Of iemand in mijn nabije omgeving. Zo'n sneeuwbaleffect, wat je ook nu in de coronacrisis merkt, dat is beangstigend. En dat roept de vraag op, wie gaat er nou niet aan onderdoor? Aan wie gaat het voorbij? Het is crisis. En wie blijft overeind? Maar dat alles is nog heel onschuldig vergeleken bij wat je leest in Openbaring 6. Wat is daar aan de hand? Openbaring 6, daar gaat het om de ontlading van de toorn van God en van het Lam. Strafexpeditie over de wereld. En ook daar zie je hetzelfde patroon. Het is het ene na het andere. Het gaat maar door. Het houdt niet op en de mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. En het loopt uit op de grote vraag aan het eind van hoofdstuk 6. Wie kan staande blijven? En het is die vraag die in Openbaring 7 een antwoord krijgt. Je komt daar 2 keer het woord staan tegen. Het wordt eerst van die engelen gezegd die staan op hun post aan de hoeken van de aarde. En dan krijgt Johannes een visioen waar hij mensen ziet staan voor de troon van God. Visioen tussen het 6e en het 7e zegel in. Misschien een adempauze. In ieder geval de volgende storm is op komst. De engelen staan klaar om het oordeel van God uit te gaan voeren. Klaar voor hun taak. Alleen ze mogen nog niet. Ze worden nog tegengehouden. Want eerst, klinkt er een stem, eerst moeten de dienaren van God verzegeld worden. Verzegelen. Een zegel aanbrengen. Dat is een eigendomsteken. Misschien is de uitdrukking breder. Vroeger bij ons in Kampen zeiden ze, je ziet van wie er het er eentje is. Dat is een zegel, een eigendomsteken. Je ziet van wie het er eentje is. En een eigendomsteken, als iemand jou als zijn eigendom had aangemerkt, dan heeft het ook als positief effect dat je recht hebt op bescherming. Door die ander. En hier is het dan bescherming die bescherming tegen die storm die komen gaat. De dienaren van God worden door dat eigendomsteken beschermd. Doordat ze verzegeld worden. En wie zijn dat dan? Wie worden er verzegeld? Johannes hoort een getal. 144.000. Als je naast die 144.000 de ontelbare menigte van vers 9 zet. En als je bekijkt dat die 144.000 op de aarde zijn en die menigte is in de hemel bij de troon van God. Dan lijkt het erop alsof het hier om verschillende groepen mensen gaat. En heel veel uitleggers die gaan er ook vanuit dat in het eerste gedeelte tot en met vers 8 het volk van de Joden is bedoeld en dan vanaf vers 9 de andere volken. Nou, daar kun je lang of kort over praten, ik hou het verhaal maar kort. Ik denk dat dat niet zo is. Dat betekent niet dat ik op alle vragen een antwoord heb en alle problemen. Maar waar ik wel een probleem mee heb als ik gewoon die tekst lees, dan is dat de uitleg dat 144.000 een letterlijk getal is. En ook die opsomming van de stammen van Israël. Dat dat zou betekenen dat het in het eerste stuk over het volk van de Joden gaat en over het tweede, in het tweede stuk over de andere volken. Ik moet een paar dingen maar noemen. Er is heel veel over te zeggen en er is heel veel over geschreven. Maar een paar dingen. Om te beginnen de term dienaren van God. De dienaren van God worden verzegeld. Dat is een te algemene term om specifiek voor het volk van de Joden te benoemen. Als je in Openbaring verder ook leest en je komt daar die term dienaren van God tegen, dan zie je dat daarmee de christenen bedoeld zijn. Een aantal plaatsen in Openbaring kom je dat tegen. De dienaren van God, dat zijn de christenen, de mensen die in Jezus Christus geloven. En als er dan staat elke stam van Israël en je leest vervolgens wat er geschreven wordt, dan merk je ook dat klopt niet. Want er ontbreekt er eentje, de stam Dan, staat er niet bij en in plaats daarvan staat de stam Manasse genoemd. En dat was niet een van de zonen van Jacob zoals er in de oudere vertaling staat, maar het was een zoon van Jozef. Dus die uitdrukking elke stam van Israël, dat is ook al problematisch. Plus dat er nog eens een keer een volledig gelijke verdeling is. Allemaal 12.000. Precies gelijk. En dat wekt dan toch vooral de indruk dat het niet om die stammen gaat, maar om de 12. Een getal dat betekent het is compleet. En dan nog iets anders, die ontelbare menigte in vers 9, dat staat die is uit alle volken, dus ook uit Israël. Israël staat daarbij. Dus die scheiding tussen Israël in 1 tot 8 en de heidenen in vers 9 tot 17, die is niet heel erg scherp. En om dan nog maar één ding te noemen, 144.000... om dat letterlijk te nemen. Alles komt op je af als dat dat een symbolisch getal is. En dan spreekt het juist veel meer als een symboliek. 12, een getal dat compleet is. 12 staat voor de stammen van Israël. 12 stammen, het volk van de Joden. 12 in het kwadraat, 144.000 is 12 keer 12 keer 1000. 12 in het kwadraat is dan Israël uitgebouwd. En dat kom je in het Nieuwe Testament op een aantal plaatsen tegen. Dat de betekenis van Israël gaat verschuiven van het volk van de Joden, de afstammeling van Abraham, naar alle mensen die in Jezus Christus geloven, Jood en niet-Jood. 12 keer 12. En dat dan nog eens een keer 1000. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je een gigantische menigte. En dat is wat Johannes vervolgens ziet. Nadat hij een getal heeft gehoord, ziet hij gigantisch veel mensen. En die mensen die staan voor de troon van God. Laat dat even op je inwerken, dat mag dus kennelijk, dat kan dus kennelijk. Staan voor de troon van God. In de preek over hoofdstuk 5 kom ik daar ook wel bij. En daar heb ik een plaatje van. De troon van God en donder en bliksem gaat van die troon uit. Horen en zien vergaat je. En rondom die troon staan dan de oudsten en de vier wezens. En dan staat er in hoofdstuk 5 ook het lam in het midden. En die lichtvlek eigenlijk van bliksem. Horen en zien vergaat je, maar het lam van God, Jezus Christus, staat daar en kan zich daar staande houden als enige. Hier in Openbaring 7 is het die gigantische massa mensen die staat voor die troon van God. En de mensen die daar staan, ziet Johannes, die hebben witte kleren aan en die hebben palmtakken in hun hand. Dat is een teken van overwinning, van overwinnaar zijn. En dan is de vraag, wie zijn dat? Die mensen die overwinnaar zijn. Die vraag krijgt in dit gedeelte ook een antwoord. Zijn de mensen die uit de grote verdrukking komen. De mensen die, zoals er dan staat, die hun kleren hebben gewassen in het bloed van het lam. En anders gezegd, zoals de apostel Paulus het zei tegen die gevangenbewaarder in Filippi, de mensen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld. Lees dat in Handelingen 16. Dat maakt dus overwinnaar. Dat je je kleren hebt gewassen, dat je je kleren hebt willen wassen in het bloed van het lam, Jezus Christus. En dat is een beeldspraak, je kleren wassen. Ik heb het al even zo benoemd. Het komt erop neer dat je wilt leven van het werk van Jezus Christus. Van zijn offer, van het offer van zijn leven. Want dat is waar het bloed van het lam voor staat, het offer van zijn leven. Dat je daarvan wilt leven, dat is je kleren wit wassen. Gaat het hier in Openbaring 7 om twee verschillende groepen mensen? Wie het zeker weet mag het zeggen. Maar het lijkt mij niet waarschijnlijk. Johannes hoort en hij ziet. Hij hoort een getal. 144.000 en hij ziet gigantisch veel mensen. Hij ziet wie overwonnen hebben. Die 144.000 worden verzegeld en die menigte heeft overwonnen. Eén en dezelfde groep mensen voor en na de grote verdrukking. Gigantische menigte mensen. Ontelbaar voor mensen, vers 9. Maar niet ontelbaar voor God. Vers 4. 144.000. Dat is het antwoord op die grote vraag aan het eind van hoofdstuk 6. De grote vraag op de dag van het oordeel. Wie kan staande blijven? Nou, heel veel mensen. Heel veel mensen. Maar niet iedereen. Dat is wat Openbaring 7 ons vertelt. Wie zijn kleren wilde wit wassen in het bloed van het lam, die mag voor de troon van God staan. Die kan het oordeel van God doorstaan. Ja, het gaat hier om de gang van zaken op de dag van het oordeel. Oordeel, dat is geen fijne term. Daar houden we niet zo van. Ik kan me goed voorstellen dat het ook vragen oproept. Dat je je afvraagt, moet dat echt? Al die stormen die aangekondigd worden, alles wat vernietigd wordt, alles wat doodgemaakt wordt. Moet het echt zo erg dat de mensen niet meer weten waar ze het zoeken moeten? Heeft God een oordeelsdag nodig? Ik kan die vragen niet beantwoorden. Want ik weet niet wat God nodig heeft. Ik weet niet of God een oordeelsdag nodig heeft. Ik weet niet of hij zonder kan. Ik lees wel in de Bijbel dat God een dag van oordeel heeft aangekondigd. Paulus heeft het erover als hij op de Areopagus staat. Dat God een dag van oordeel aankondigt. Die dag die komt. Dat is wat ik in de Bijbel lees, daar moet ik het mee doen. Misschien kan het wel anders, maar het gaat niet anders. Maar een andere vraag mag toch ook wel eens een keer gesteld worden, lijkt mij. Namelijk de vraag, mag het ook een keer? Na al dat eeuwenlange tarten door de mensen van God en van zijn gezalfde. Psalm 2. Hoe lang nog moeten de schepper van de wereld en zijn zoon Jezus Christus het over hun kant laten gaan? Dat ze door de mensen geminacht worden. Genegeerd worden. Niet relevant verklaard worden. Hoe lang nog? Het laatste Bijbelboek maakt duidelijk. Het is een keer klaar. Het is een keer genoeg. Wie Jezus niet moet, die zal het een keer merken. Paniek. Ontreddering. De mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Maar ook, en dat is toch ook hier in Openbaring 7, is toch evangelie, goed nieuws. Wie Jezus wel moet, die zal het ook merken. Maar dan de andere kant op. Die zal het merken in rust. Shalom. Vrede. Op die grote vraag, wie kan staande blijven, ziet Johannes het antwoord alvast vooruit. Veel mensen. Heel veel mensen. Maar niet iedereen. Het is aan ons om ook nu al met dit antwoord te leven. En stelt ons voor de vraag, zullen wij daarbij staan? Bij die gigantische menigte? Hebben ook wij onze kleren wit gewassen? Hebben we onze kleren wit willen wassen? In het bloed van het lam? Of hebben we geprobeerd om ze schoon te krijgen in het kalkwater van ons zelf opgerichte waterzuiveringsbedrijf? Je moet je kleren wit willen wassen in het bloed van het lam. Je moet willen leven van het werk van een ander, van de ander. En dat is voor veel mensen te veel van het goede. Maar dat is van belang. Je moet van zijn werk willen leven. Het offer van Jezus Christus. Die zijn leven gaf. Zodat mensen zouden kunnen leven. In vrede. En een perspectief op een geweldige toekomst kunnen hebben. Je moet je kleren wit willen wassen. Je moet dienaar willen zijn. Dienaar van God. Want die worden verzegeld. En als je dat wilt. Als je dienaar van God wilt zijn, dan ben je verzegeld. gemerkt. Dan ben je verzegeld, gemerkt, en dat betekent niet gevrijwaard van storm. Het betekent vastgehouden, bewaard in storm. Ook die stormen die over de wereld zullen gaan zoals ze daar beschreven worden. De aarde wordt dakloos gemaakt. Lees je in Openbaring 6. De dienaren van God die krijgen een dak boven hun hoofd. Dan doet hij niks meer. Nee, die komt zo meteen. De aarde wordt dakloos gemaakt, de hemel rolde op, staat er. Maar de dienaren van God die krijgen de tent van het Lam over zich heen. Bescherming. Bescherming, rust, troost, kortom vrede, shalom. Taal die je ook in Jesaja 49 leest. Daar is het God die aan het woord is. En die tekst uit Jesaja 49, die echoot hier in Openbaring 6. En let dan op de betekenis van die echo. Dat wat God belooft te gaan doen, wordt door de Zoon van God, Jezus Christus, gedaan. Het Lam van God. En ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Want er staat in Openbaring 7 ook, hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dat is nog niet. Hij zal het doen. En daar eindigt het hele boek dan ook mee, dat dat inderdaad gebeurt. Hij zal. Het is toekomstmuziek, maar de schepper ziet die toekomst al voor zich. En Johannes heeft het mogen zien. En die toekomst is in één woord leven. Hij geeft leven, shalom, leven tot in eeuwigheid. Alle eer dus aan hem die op de troon zit. En aan het Lam. Amen.